Welkom en wat ontzettend leuk dat je luistert naar de Psychiater Praat podcast. Dit is de podcast waarin ik je meeneem in mijn wereld en die van de psychiatrie. En je zult zien dat ook dat een wereld is die gaat over hele gewone mensen. Mijn naam is Wieneke Gerrits en ik ben psychiater. Ik ga ervaringen en verhalen vertellen uit mijn persoonlijke leven en uit het leven van mijn patiënten. Laat je raken, inspireren, motiveren of gewoon een hart onder de riem steken. Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten om voor zichzelf te zorgen. Door met elkaar te delen en hulp te vragen als dat nodig is. Niet alleen bij professionals, ook bij elkaar. Zo maken we samen het leven wat draaglijker en onszelf of de ander soms gewoonweg een stukje gelukkiger. Heel veel luisterplezier! Goedemorgen allemaal. En het kan natuurlijk ook zijn dat je in de middag of de avond luistert. Dat is natuurlijk ook helemaal goed. Dus hoe dan ook, heel erg welkom bij mijn podcast weer. Ik ga er een beetje vanuit dat je al vaker hebt geluisterd. Maar mocht dit nou net de allereerste keer zijn, dan even extra hartelijk welkom bij deze aflevering. Ik hoop dat je ervan gaat genieten of dat je, dat je het prettig vindt om ernaar te luisteren. Vandaag wil ik jullie weer eens meenemen in mijn hoofd, in mijn eigen gedachten. En dat is een beetje naar aanleiding van de vele reacties die ik heb gekregen de afgelopen dagen, de afgelopen week. Omdat ik vorige week toch eigenlijk wel een open podcastaflevering opnam over dat ik wat minder in de flow zat. En toen heb ik verteld over mijn mijmeringen daarover, mijn verklaringen, mijn gedachten daarover. En ook gevraagd om reacties van de luisteraars. En die vraag is ook vele malen beantwoord. En om te beginnen wil ik daar iedereen heel erg voor bedanken. En wat ik heb gemerkt namelijk, wat eigenlijk onder de streep vooral overblijft of opvalt naar aanleiding van al de reacties, is eigenlijk dat de flow weer een beetje vergroot wordt. Ik merk dat ik enthousiast word van alle reacties die ik krijg. En die zijn best verschillend, dat zei ik de vorige keer volgens mij ook al. Maar er zijn behoorlijk veel suggesties gedaan van waar ik het over zou kunnen hebben. En wat ook wel een beetje een rode draad is, is dat meerdere mensen zeggen van je hoeft niet per se colleges te geven over psychische stoornissen. Maar hoe ga je ermee om? En her en der wat uitleg erover is wel heel welkom. Want onbekend maakt onbemind. Dus het is ook wel, ook al heb je misschien zelf daar helemaal niet mee te maken, toch ook heel interessant om naar te luisteren vaak. Er zijn ook mensen die zeggen, ik pik gewoon de afleveringen eruit die me interessant lijken. Dus iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar ik krijg toch redelijk wat input van wat gewaardeerd wordt. En ook aanmoedigingen, dat heb ik ook al wel vaker gezegd. En dankbaarheid. En dat doet me gewoon enorm goed. En ook daar heb ik weer even over nagedacht. Zoals je wel merkt, denk ik bijna over alles wel na. Dacht ik, is het me daar nou om te doen? Kijk, nee, ik ben niet aan het vissen naar complimenten of niet aan het vissen naar positieve reacties. Daar gaat het me niet primair om. Maar secundair merk ik wel dat het me heel erg goed doet. En dat is natuurlijk ook helemaal niet vreemd. Zoals ik laatst ook een keer vertelde, had ik een afspraak met een journalist, een bekende journalist. Ik ga daar verder niet over vertellen, want dat is ook omdat het een naam is, vind ik het niet op zijn plek om daar details over te geven. Maar wat ik met hem ook besprak, op een gegeven moment hadden we het over het feit dat ik een podcast maak. En dat me dat ook nog zo onzeker kon maken. Ook, want hij vertelde ook dat hij daarna zou gaan luisteren. Nou, dat vond ik echt doodeng. Ik denk, help, iemand met verstand hiervan, zeg maar, die gaat er naar luisteren. Nou, daar voel ik me meteen eigenlijk heel klein. Maar daar hadden we een gesprekje over. En ik vroeg ook aan hem hoe dat voor hem was als hij stukken maakte. Of het nou gesproken of op televisie of geschreven is. En hij zei ook, dat gaat nooit over. Dat blijft eigenlijk altijd spannend. Misschien verandert het een beetje qua kleuring, wat je erbij denkt of voelt. Maar hij zei ook, je kunt 5 keer een hele positieve recensie of reactie krijgen. En 1 commentaar of iets kritisch, al is het maar een kleine noot, die komt eigenlijk altijd harder binnen. En dat vond ik eigenlijk wel heel prettig om te horen, want dat relativeert ook een beetje mijn eigen spanningen daaromtrent. En aan de andere kant vond ik het ook een beetje irritant, omdat ik toch altijd wel hoop dat ik daar een keer een beetje overheen zou groeien. Of dat je daar op een gegeven moment aan wendt. En dat, hij is niet de eerste die dat die dit zegt. Ik heb dat al eens eerder gehoord van iemand die ook veel journalistieke ervaring heeft. Dus Ik dacht, nou ja, het voelt en steunend en ook een beetje irritant. Maar goed, ik ben heel erg aan het uitweiden daarover. Wat ik eigenlijk wilde zeggen is, ik kreeg gisteren, als ik het goed zeg, gisteren of eergisteren, een reactie ook van iemand. Die vond ik echt ook hartverwarmend, die wil ik een beetje met jullie delen. Dus iemand die, begrijp ik uit de berichten, dat heeft zelf een borderline persoonlijkheidsstoornis. En die zei van, ik heb nu al jouw berichten al jouw afleveringen beluisterd. En ze wilde me laten weten dat ze haar leven echt heel positief had beïnvloed. Ook in moeilijke periodes. En dat mijn podcast een bron van steun was en van inzicht. En ook op momenten dat ze wanhopig was, dat ze naar mijn woorden luisterde. En dat ze dan troost vond. En ook troost gevonden had in de wetenschap dat ze niet alleen was in haar strijd. Nou, dat vind ik natuurlijk heel mooi om te horen. Heb ik haar natuurlijk ook laten weten. En zij stelde ook een vraag. En daar wilde ik vandaag nog eens even op ingaan. De vraag die zij stelde was, dat ze zei van, kan iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis ook een manie of een hypomanie hebben? Of past dat alleen maar bij een bipolaire stoornis? Nou, daar wilde ik vandaag eens even bij stilstaan. Dan moet ik natuurlijk een beetje uitleggen wat dat precies is. Want misschien weet niet iedereen dat. Hè? Misschien zijn er sommigen van jullie bekend met wat een bipolaire stoornis is. Dat wordt dus ook wel een manisch-depressieve stoornis genoemd. En zoals zij al schreef, een manie of een hypomanie, dat is eigenlijk een onderscheid wat je kunt maken. En wat dus ook twee verschillende typen bipolaire stoornis beschrijft. En dan moet je ook weten wat een borderline persoonlijkheidsstoornis is. Nou, dat is nogal wat, dus ik ga proberen dat wel een beetje samen te vatten. Zodat ik daar ook vervolgens kan proberen antwoord te geven op die vraag. Van, kan dat nou eigenlijk? Nou, als ik eventjes begin met, wat is nou eigenlijk het verschil? Of, nou ja, dit is een invalshoek die ik kies. Maar het verschil tussen een bipolaire stoornis en een persoonlijkheidsstoornis is dat je zou kunnen zeggen dat een persoonlijkheidsstoornis, dus ook de borderline persoonlijkheidsstoornis, dat is er één die eigenlijk als het ware constant aanwezig is. Hè, want dat zit verweven in je persoonlijkheid. Dus je kunt eigenlijk pas van een persoonlijkheidsstoornis spreken als iemand volwassen is, omdat daarvoor je persoonlijkheid nog gevormd wordt. Terwijl je ook echt wel vaak op adolescentenleeftijd bijvoorbeeld wel echt al je vermoedens kunt hebben. Vaak formeel spreken we dan van een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling of zoiets dergelijks. Omdat je dus nog niet mag zeggen bij iemand van 15 of 16, die heeft die persoonlijkheidsstoornis. Maar soms kun je daar wel echt al wel duidelijke kenmerken van herkennen. Terwijl een bipolaire stoornis, dat is er één. Ja, ik zit al meteen te denken, ook moet me goed uitdrukken. Want ik zei, een persoonlijkheidsstoornis is als het ware constant aanwezig. Want dat is eigenlijk je persoon, dat is wie je bent. En daarmee, en daar ga ik dadelijk nog wel meer voorbeelden van geven, maar daarmee met die persoonlijkheid, die eigenlijk niet helemaal tot volledig gezond wasdom heeft kunnen komen, daarmee loop je tegen problemen aan. En die kunnen eigenlijk als een rode draad door je leven lopen. Bij een bipolaire stoornis gaat het vaak meer in episodes. Je kunt dan eigenlijk hele periodes symptoomvrij zijn of klachtenvrij zijn. Dat kan. En dan bijvoorbeeld een periode doormaken van een depressie of een periode doormaken van een manie. En die wisselen elkaar vaak ook af. Maar dat zit dus eigenlijk niet in je persoonlijkheid verweven. Dat is in ieder geval althans zoals het klassificerend gezien wordt onderscheiden. En ik kom er zo wel op terug dat het soms heel moeilijk is om dat uit elkaar te halen. Tenminste, dat vind ik en dat vinden ook meerdere collega's. Maar op papier, klassificerend gezien, zijn het hele verschillende problemen en stoornissen. In de praktijk is het soms heel lastig om te kunnen inschatten van wat is er nu precies aan de hand. Nou, even bij die bipolaire stoornis stilstaan. Zoals ik al zei, wordt dat ook manisch-depressieve stoornis genoemd. Meer in lekentaal, zeg maar. Dus dat betekent dat iemand te maken heeft met en depressies en periodes van een manie of een hypomanie. Daar kom ik zo even op terug. En een depressie, dat hoef ik denk ik niet helemaal uit te leggen. In ieder geval kan iedereen daar sowieso zich iets bij voorstellen. Ook daar zitten allerlei criteria aan, hoor, hoe je dat moet klassificeren. Maar over het algemeen weten we allemaal in depressie. Hè, dan ben je over het algemeen heel somber. Soms kan dat ook veel meer prikkelbaar zijn of zoiets dergelijks. Vaak heb je ook verstoringen van energie, verstoringen van je slaap, verstoringen van je eetlust. Je hebt verminderde interesse in dingen. Je geniet niet meer van dingen. Hè. Dus dat weten we denk ik allemaal wel een beetje of kunnen we onze voorstelling van maken. Bij een manie, dat is eigenlijk, dat noem je ook dus een stemmingsprobleem in principe. En dat is een hele ontremde toestand. Waarbij eigenlijk een depressie, zou je kunnen zeggen, heel vaak een soort van remming op van alles zit. Zou je kunnen zeggen, een manie is over het algemeen een ontremming van alles. Dus je hebt meestal een verhoogde stemming, kun je zeggen. En wat bedoelen we met de verhoogde stemming? Dat is dus dat je eigenlijk veel uitgelatener, veel vrolijker of veel uitgesprokener bent dan gewoonlijk. En soms kan dat niet alleen maar een hele blije stemming zijn, maar het kan ook een hele geprikkelde of een hele geagiteerde stemming zijn. En dat uitzicht dan net weer wat anders dan bij een, wat ik net noemde, bijvoorbeeld ook een geprikkelde depressie. Bij een geprikkelde depressie is het eigenlijk allemaal wat vertraagd, wat somberder gekleurd. En kun je ook, als het ware, heel prikkelbaar zijn of heel chagrijnig overkomen. Heel negatief en nihilistisch en fatalistisch denken. Terwijl bij een geprikkelde manie, daar hoort ook bij dat er juist dat je veel meer aanstaat. Op heel veel vlakken sta je veel meer aan. Over het algemeen hebben mensen een veel minder slaapbehoefte. Dus je hebt letterlijk gewoon, je staat een groter deel van de dag eigenlijk aan. Je slaapt letterlijk minder. En je lijkt dus eigenlijk ook af te kunnen in die periode met minder slaap. Je praat meestal meer, je staat ook meer aan. Soms is er echt een soort spreekdrang. Hè, van maar blijven zenden, praten. Of je bent gewoon überhaupt meer spraakzaam dan gewoonlijk. Dat is meer aan. Over het algemeen, dat is natuurlijk aan de buitenkant niet per se zichtbaar. Maar goed, als psychiater ben je daar natuurlijk in getraind, ook hoe je dat kunt testen. Maar het is wel merkbaar voor de omgeving dat je ook een versnelde gedachtegang hebt. En dat blijkt ook wel een beetje uit die spreekdrang bijvoorbeeld, of kan daaruit blijken. Maar gedachten gaan vaak echt enorm hard door dat hoofd, echt heel gejaagd en heel associatief van het een op het andere. En mensen worden vaak in hun gedrag actiever, drukker, ook heel erg aan. En dat kan dan ook heel erg gefocust zijn op een bepaalde activiteit. He, dus misschien dat je wel eens hebt gehoord dat in een manie dat iemand bijvoorbeeld heel erg koopdrang kan krijgen. En dat hij heel erg veel geld gaat uitgeven. Maar het kan ook zijn bijvoorbeeld ineens heel veel gaan gokken. Dus ook geld uitgeven en gokken. Want vaak zit er ook nog eens een gevoel van een soort grandiositeit ontstaan, van een grootheidsgedachte. Dus ook dat iemand ineens een heel groot geloof in zichzelf heeft, dat hij iets heel bijzonders is of dat hij heel veel kan of moet gaan bereiken. Een soort opgeblazen gevoel van wie iemand is. Soms kan iemand daarin dus ook heel seksueel ontremd raken. Dus tijdens een manie komt bijvoorbeeld ook best wel vaker voor dat mensen die een hele stabiele, langdurige relatie hebben, bijvoorbeeld ineens vreemd gaan. En ook allerlei andere situaties zijn denkbaar, hoor. Maar dit heb ik ook vaker gehoord, vaker meegemaakt met patiënten. Dus seksuele ontremming kan heel erg komen, koopdrang kan heel erg komen. Ook bijvoorbeeld ineens reizen gaan maken of groot gedrag laten zien wat eigenlijk niet gewoon is voor die persoon. Dus als je dat dan als twee polen, hè, want bipolair betekent ook eigenlijk twee polen. Je hebt de twee uitersten als het ware, het hele geremde negatieve of depressieve en het hele actieve ontremde, vaak positief, al is positief natuurlijk wel een beetje, je begrijpt dat dat niet heel erg positief is, maar soms is die stemming heel erg uitgelaten en vrolijk en enthousiast en groots. Of hij kan ook dus inderdaad heel scherp zijn, heel geprikkeld. Nou, dan heb je dus bij een bipolaire stoornis twee varianten. Wat ik net omschreef wordt eigenlijk aangeduid als de bipolaire 1-stoornis. En dan is er een typering bipolaire 2-stoornis. Eigenlijk is het verschil voornamelijk dat de manie minder uitgesproken is. En dan spreek je van een hypomanie. Dus dan voldoe je iets minder aan alle criteria die voor de manie vastgesteld zijn. Het is vaak een lichtere vorm van een manie. Minder uitgesproken, maar toch wel aanwezig. Ik denk dat ik het zo eigenlijk het beste een beetje kort kan benoemen. Eigenlijk is het zo dat er natuurlijk heel veel mensen zijn die wel eens in hun leven depressief worden. En die hebben zeker niet allemaal een bipolaire stoornis. Maar eigenlijk is het een beetje een stelregel, of ben ik zo opgeleid als het ware, dat als iemand een keer een manie heeft, of een hypomanie, dan heb je eigenlijk vanzelfsprekend spreek je dan van een bipolaire stoornis. Ook als hij nog geen depressieve episode heeft doorgemaakt. En dat komt dus eigenlijk een beetje omdat de stelregel is van als je een manie doormaakt, dan is er eigenlijk niet een andere. Je hebt niet een stoornis die alleen maar een manische stoornis heeft. Dat bestaat eigenlijk niet op zichzelf. Dus eigenlijk als je manie doormaakt of een hypomanie, dan voldoe je daarmee eigenlijk al direct aan de criteria van een bipolaire stoornis. En in de meeste gevallen, of eigenlijk zonder uitzondering zou je kunnen zeggen, komt er dan ook wel eens een depressieve episode. Er zijn uitzonderingen, want in zekere zin, ik heb dat ook wel eens omschreven in een aflevering. Je kunt bijvoorbeeld ook door medicijngebruik manisch worden. Ik heb dat een keer heel duidelijk gezien bij iemand die vanwege een nierprobleem prednison gebruikte. En daarbij ineens heftig manisch werd. Dan ben je voorzichtiger eigenlijk. Sluit het een bipolaire stoornis uit? Nee, het sluit geen bipolaire stoornis uit. Maar je voldoet dan eigenlijk niet aan die criteria. Je kunt dan zeggen, nee, dit komt door een medicijn. Dus dit is niet primair een bipolaire stoornis. Maar anderzijds heb ik ook geleerd, door mijn ervaring en mijn opleiding, dat het dan wel heel vaak zo is dat iemand daar wel een gevoeligheid voor heeft of een kwetsbaarheid voor heeft. Dus dat het toch heel goed zou kunnen dat een eerste openbaring is van een bipolaire stoornis, die later in het leven dan zich ook wel zal manifesteren. Hè, dus, want niet iedereen die prednison gebruikt, wordt manisch. En als dat wel gebeurt, dan zou dat dus iets kunnen zeggen over dat er meerdere factoren zijn die maken dat je daar aanleg voor hebt of kwetsbaar voor bent. Kijk, want wat ik nu allemaal bespreek zijn allemaal klassificaties. Hè. Dat is nog niet een uitleg of dat is geen verklaring van waarom iemand het krijgt. En die kan ik ook helemaal niet geven hoor. Zoveel verstand heb ik er niet van. Of heeft überhaupt de medische wetenschap er niet van. Er zijn risicofactoren waarvan we weten dat die spelen, dat je een grotere kans hebt om een bipolaire stoornis te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld ook met een familiaire belasting te maken hebben. Of bijvoorbeeld met doorgemaakte depressieve episodes. Dus er zijn wel zaken die aanwijzing kunnen geven van, nou, de kans is misschien groter dat je dat krijgt. Maar een echte verklaring heb ik daar niet voor. Dan is het zo dat mensen met een bipolaire stoornis heel vaak heel erg gebaat zijn bij stemmingstabilisatoren, medicatie die hen helpt om eigenlijk de stemming stabiel te houden. En dan soms, ik noem het dan symptoomvrij door het leven gaan of langere periodes door het leven gaan. En dan kan soms wel, als er een ontregeling optreedt of als er een keer met een medicijnen wordt gestopt of er zijn andere stressoren in de omgeving, kan het soms toch weer een episode komen van een manie of een depressie. Maar soms zijn mensen ook echt heel erg lang stabiel. En dus episodevrij, laat ik het zo zeggen. Nou, dat is een verschil met de borderline persoonlijkheidsstoornis. De borderline persoonlijkheidsstoornis, daar heb ik wel geregeld, wel eens wat over gezegd. Dat ik bezie dat heel erg vanuit de persoonlijkheidsleer. En je persoonlijkheid wordt gevormd ook door aanleg, hoe je ter wereld komt, en vervolgens door je opvoeding, en vervolgens door alles wat je, de context waarin je opgroeit ook, de omstandigheden en levenservaringen die je opdoet. Zowel kunnen die beschermend zijn als kunnen die beschadigend zijn. Dus dat gaat over je vorming. En bij een borderline persoonlijkheidsstoornis zijn het dus niet zozeer episodes die je doormaakt, van dan heb je effe, of ja, effe klinkt heel trouwens bagatelliserend, dat bedoel ik niet, maar het is niet zo van, oh, je hebt een paar weken ergens last van en vervolgens ben je weer een tijdje stabiel. Eigenlijk is het bij een borderline persoonlijkheidsstoornis juist veel continuer aanwezig en bij deze specifieke persoonlijkheidsstoornis is het beeld of hoe iemand zich voelt juist wel heel grillig. Het is juist een heel instabiel instabiliteit in de emoties, in het zelfbeeld, in relaties. Dus het is eigenlijk ook vaak een heel onrustige toestand waar mensen in verkeren. Vaak in de, en dat heeft vaak natuurlijk te maken ook met hechting, hè, op de jonge leeftijd. Ik heb een aflevering over hechting opgenomen. Die zou je kunnen luisteren als je het interessant vindt. Maar daarin, als je niet veilig gehecht opgroeit. En dat is dus eigenlijk, laat ik het even heel erg plat slaan, zeg maar. Hè, als je een opvoeder hebt, liefst minstens één en liefst meer. Die zeg maar veiligheid bieden voor jou, dus die jou aandacht geven als je het nodig hebt. Hè, die jou verzorgen, die jouw emoties spiegelen. Als je daarin een betrouwbare relatie ervaart vanaf dat je eigenlijk geboren wordt. Dan is dat heel goed voor je persoonlijkheidsvorming en eigenlijk heel beschermend voor de tegenslagen van het leven. Dan bouw je een soort van bazaal vertrouwen op. Terwijl als het daar juist in misgaat, als je meer in onveiligheid opgroeit, en daar hoeft ook niet per se een schuldige voor aangewezen te worden, maar dat is soms het noodlot eigenlijk wat mensen overkomt. Maar als je bijvoorbeeld juist opvoeders op heel jonge leeftijd verliest, of als ze zelf met problemen kampen, of als ze heel erg afwezig zijn omdat hun aandacht ergens anders ook heel erg gevraagd wordt, of dat ze ervoor prioriteit stellen om die ergens anders te leggen. Of dus gewoon zelf misschien ook niet in veiligheid zijn opgegroeid. Misschien zelf ook niet echt de tools hebben van hoe om te gaan met emoties en met het zorgen voor een ander. Nou ja, er kunnen hartstikke veel redenen zijn waarom een opvoeder eigenlijk minder of onvoldoende beschikbaar is voor dat opgroeiende kind. Dan kan het zijn dat je daar dus in je persoonlijkheidsvorming uiteindelijk last van gaat krijgen. He, dat je eigenlijk heel bang om dus niet in veiligheid te zijn. Dus dat je een bazaal wantrouwen hebt. Dus van, en met wantrouwen bedoel ik van, dat is vaak helemaal niet zo. Zo denken mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis vaak niet zelf in die term. Maar er zit een bazaal gevoel van, hey, is de ander er wel voor mij? Is die wel goed voor mij? En als ik mezelf nou echt laat zien, blijft die dan ook bij mij? Of haakt die dan af, zeg maar? Dus dat, van de angst om verlaten te worden. Nou, die komt ook heel erg terug in relaties, in liefdesrelaties, maar ook in vriendschapsrelaties, in familierelaties, in werkrelaties. Dat daar eigenlijk ook een heel erg angst in zit. Vaak zie je dan ook dat er een soort van aanklampend gedrag is. Hè? Heel erg voorkomen dat je verlaten wordt, wat soms juist zo verstikkend is voor de ander, dat hij uiteindelijk inderdaad afstand gaat nemen. Dus daar zit een instabiliteit in dat vertrouwen. In van, hey, ik mag er zijn en de ander is er voor mij als ik dat wil, als dat nodig is. Vaak, niet altijd, maar vaak zie je ook dat mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis al in aanleg een hoge emotionaliteit hebben. Dus een emotionele kwetsbaarheid hebben. Of een, wat je ook misschien zou kunnen zeggen, een sterk temperament. Het zijn een beetje termen dat als je de definities naast elkaar legt, klopt het niet helemaal hoor. Maar ik noem even wat termen, zodat je daar misschien een beetje een gevoel bij krijgt. He, mensen die, de ene persoon wordt gewoon geboren en heeft meer expressie, he, beleeft en uit zijn emoties groter of heftiger dan de ander. Ik zie dat bijvoorbeeld ook bij mijn eigen kinderen, zie ik daar een verschil tussen. De een is expressiever, lijkt dan ook van binnen het de emoties heftiger te voelen, en de ander is meer gelijkmatiger. Daar zijn we daar verschillend in. En dat vraagt dus ook een heel erg afgestemde reactie van de opvoeder. En dus daar kan soms een mismatch plaatsvinden. Het is niet altijd zo dat mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis zo'n verhoogde emotionaliteit hebben. Maar wel met regelmaat. En daar moet een opvoeder ook maar mee om weten te gaan. Soms vindt een opvoeder dat heel moeilijk of herkent hij zich er niet in. Kan die daar minder iets mee? En dan kan het ook eigenlijk zijn dat hij niet de stevigheid, de co-regulatie kan bieden aan dat opgroeiende kind, waardoor die daar uiteindelijk last van gaat hebben. Dus je ziet dan ook dat er vaak dat emoties heel snel alle kanten op kunnen gaan. Daar hebben mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis heel vaak heel erg last van. Dat het ene moment ook bijvoorbeeld inderdaad in relaties met anderen kan voelen van, oh wauw, wat een fijne vriendschap, of wat gaat dit goed, en enthousiasme en blij. Maar ook een heel erge kwetsbaarheid hebben, dus heel makkelijk geraakt kunnen worden in de afwijzing, even in het wantrouwen. En dan ook acuut bijvoorbeeld dat soort relaties uit zichzelf stoppen. Je ziet ook bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis dat het zelfbeeld daarmee, ja, of het zelfgevoel ook vaak beschadiging heeft opgelopen. Dus vaak hebben mensen een heel negatief. Dus een persisterend negatief. En niet eventjes, zoals ik dat bij wijze van spreken ook kan hebben. Ik kan soms ook echt denken van jeetje, wat heb ik nou weer. Dat stelt ook even niks voor. Dat kan ik wel eens over mezelf denken. Maar in het algemeen heb ik een positief en een stabiel zelfbeeld. Bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis is het vaak heel constant, eigenlijk vrij negatief. En dat begrijp je dus ook wel als je weet, of misschien als je al vaker hebt geluisterd naar mijn afleveringen, dat dat zelfgevoel, dat zelfbeeld ook wordt gevormd en gevoed door hoe je opgroeit en door de spiegeling van belangrijke opvoeders, hè, die jou ook meegeven van hey, je bent de moeite waard, hey, je hebt kwaliteiten, hey, je bent fijn om mee om te gaan, hey, je bent, ik wil me om jou bekommeren, hey, ik wil voor jou zorgen, hey, oh, je, ik wil jou steunen. En als je die boodschappen expliciet en impliciet krijgt gedurende je opgroeien, dan voedt dat dus een positief zelfbeeld. En dat is vaak ook waar het is misgegaan, de mensen die een borderline persoonlijkheidsstoornis krijgen. Even kijken. Ook klassificerend, ik hier bij deze omschrijving van een borderline persoonlijkheidsstoornis loopt het een beetje door elkaar heen wat ik vertel. Hè. Ik noem kenmerken die meer klassificerend van aard zijn en ik geef ook wat uitleg over waar dit ontstaan kan zijn. 1 is omdat daar ook gewoon meer mijn expertise zit, maar 2 is omdat dus bij een persoonlijkheidsstoornis, die verklaar je ook heel erg vanuit die persoonlijkheidsontwikkeling. Terwijl we dat bijvoorbeeld bij een bipolaire stoornis, denk ik wat, ja, ik denk dat ik dat wel kan zeggen, wat nog iets meer in het duister tasten van waarom de een wel en de ander niet. Hè? Of hoe ontstaat dit nou eigenlijk precies? Dus er is ook meer theorie, tenminste bij mij bekend, van hoe een borderline persoonlijkheidsstoornis ontstaat ten opzichte van hoe een bipolaire stoornis ontstaat. Dus een aantal klassificerende kenmerken van een borderline persoonlijkheidsstoornis is ook nog dat er heel veel mensen een soort chronisch gevoel van leegte ervaren. Ja, een heel leeg gevoel. Dat heb ik heel vaak mensen horen zeggen. Dus dat is ook hun taal vaak die ze daarvoor gebruiken. Dus eigenlijk ja, heel weinig inkleuring hebben van eigenlijk wie ze zijn of wat ze voelen. Terwijl er dus aan de andere kant ook vaak heel negatief over zichzelf gedacht wordt. En de emoties heel erg alle kanten op kunnen schieten. Hebben vaak ook moeite met het beheersen ook van woede of van boosheid. Hebben vaak te maken met suïcidale gedachten of met automutilatie. En zijn ook vaak heel impulsief in hun gedrag. En hier, dit laatste wat ik nu noem, noem ik ook eigenlijk expres een beetje nu, omdat dat ook juist is wat ik in antwoord op die vraag van hey, komt een manie of een hypomanie nou alleen maar bij een bipolaire stoornis voor? Of komt het ook voor bij een borderline persoonlijkheidsstoornis? Ja, dat is soms lastig te onderscheiden, omdat je dus bij een borderline persoonlijkheidsstoornis best wel wat kenmerken hebt die ook lijken of passen bij een hypomanie of een manie. En wat ik beschreef al, die, maar laat ik het even samenvatten als manie, maar dan mag je ook hypomanie in horen. Bij manie, dan zei ik al, ben je heel ontremd, heel erg aan. Terwijl die kant kan ook zichtbaar worden bij iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis, omdat die bijvoorbeeld dus zo in zijn impulsbeheersing ook vaak beperkt is. Hè? Dus ook vaak heel erg impulsief kan reageren. En dat kan dan kan ook te maken hebben met voorbeelden die ik net ook noemde. Met geld uitgeven, met seks of met drugsgebruik. Of met eten. Dat kan met van alles en nog wat zijn. Nou zeg ik niet van dat dat dan dus een manie is die plaatsvindt bij een borderline persoonlijkheidsstoornis. Maar de kenmerken lijken op elkaar. Ik heb meer dan eens mensen in behandeling gekregen die ook in hun DSM-classificatierijtje, in hun dossier, die beide stoornissen hadden opgenomen staan. He, dus zowel een borderline persoonlijkheidsstoornis als een bipolaire 1 of 2 stoornis. De vraag is of, kijk, en daar zit denk ik misschien ook wel de beperking van dat klassificatiesysteem. Maar de vraag is of dat nou daadwerkelijk allebei aan de orde is. Of dat het gewoon heel lastig is om dat uit elkaar te trekken. En ik zei net al, wij zijn, tenminste mijn generatie is opgegroeid. He, of heeft geleerd dat eenmaal een manie is een bipolaire stoornis eigenlijk. Dus als iemand een keer een episode doormaakt en die wordt door een professional geclassificeerd als een manie, kom je als het ware niet meer van die diagnose af. Ik heb wel vaker meegemaakt, en dat is natuurlijk lastig om dat dan in retrospect te bepalen, maar dat ik mijn vraagtekenen heb gehad bij hoe juist die diagnose uit het verleden was. Omdat als ik iemand dan leer kennen en zelf veel meer denk aan zo'n persoonlijkheidsstoornis, dat ik wel eens heb gedacht van ja, het zou misschien wel kunnen zijn dat er destijds een periode heeft plaatsgevonden die heel erg veel weg had van een manie of een hypomanie, maar die misschien wel beter te begrijpen valt, of net zo goed te begrijpen valt, vanuit een persoonlijkheidsstoornis. En ik ben daar wel altijd heel voorzichtig in. Ik zeg dan niet, ik ben niet zo geneigd om te zeggen, oh, die collega in het verleden heeft het verkeerd gedaan. Dat vind ik en niet netjes. En ik vertrouw eigenlijk heel erg op collega's. Maar ik bespreek dit soort dingen dan wel vaak met de betrokkenen. Met degene over wie het gaat. En soms, als ik daar dan over spreek en iemand kan nog heel erg goed terughalen hoe die oude episode is geweest. En soms, als er dan ook nog een derde bij is, hè, iemand die dat heeft zien gebeuren en die kan dat nog aanvullen met informatie, dan heb ik wel eens met patiënten besproken van, nou, ik denk dat dat destijds een diagnose of een klassificatie is geweest die misschien niet helemaal juist is geweest. En op zich gaat het mij daar dan eigenlijk ook helemaal niet om. Ik weet wel dat het voor een patiënt, voor iemand zelf, heel belangrijk is vaak om te weten, wat heb ik nu precies of hoe definieer je dat? En het natuurlijk ook heel vaak heel belangrijk vindt dat de juiste klassificaties onder hun naam staan. Maar veel belangrijker vind ik het dan vaak om met die persoon gewoon te kijken van, oké, wat is er nu? Waar heb je last van? Hoe kun je daarmee omgaan? Is er eventueel medicatie nodig? En zo heb ik ook wel eens geprobeerd om, lithium is bijvoorbeeld zo'n stemmingstabilisator die veel wordt gebruikt bij een bipolaire stoornis. En er wordt dus ook vaak gezegd van dat het eigenlijk verstandig is in veel gevallen om dat levenslang te gebruiken, omdat het je beschermt tegen die ernstige episodes. Want die kunnen heel ernstig zijn, heel ernstig beschadigend zijn, hè, zo'n manie. En een depressie ook. Heb ik ook wel eens in goed overleg en goede afwegingen en goede opvolging gezegd van, hey, misschien moeten we toch eens kijken of we die medicatie kunnen afbouwen of kunnen stoppen. En soms leek het dan ook alsof dat inderdaad eigenlijk goed ging. Of dat op de hele lange termijn dan goed ging, dat weet ik heel vaak niet, omdat ik niet mensen 20 jaar volg. Maar zo ben ik wel zoekende geweest vaak met mensen. Dus ik zei al, kijk, die impulsbeheersing, die kan leiden tot gedrag wat echt wel de kleuring heeft van een hypomanie of een manie. En dus ook, en ik heb dat natuurlijk net al een beetje uitgelegd over die emotionaliteit. Het is ook zo dat mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis dus heel vaak, de term daarvoor is affectieve instabiliteit, hè, heel vaak een instabiliteit hebben in hun emoties. Dat het heel erg kan wisselen. Dat het dus heel erg ineens zich heel slecht voelen en het andere moment weer helemaal uiterlijk gezien dan, hè, happy the peppy zijn. Of heel reactief, heel erg geraakt kunnen worden door dingen die er gebeuren. Maar dat kan gaan om een blik van iemand die hen ineens in een andere emotie kan helpen. Of een gedachte kan dat ook doen. Die kan ook maken dat ineens een emotie omslaat. Dus die instabiliteit kan soms ook een soort van ontremd overkomen. En enerzijds denk ik dus, het is dus heel belangrijk om dan als professional dus heel goed te kijken van, oh ja, maar is dit nou heel reactief? Hè? Is het inderdaad echt te begrijpen vanuit hoe iemand vanuit zijn persoonlijkheid reageert? Hè? Dus zijn emoties kan reguleren en misschien zijn coping die gebruikt. Hè? Kunnen we daarin begrijpen? Of is dit juist veel minder navolgbaar en is dit gewoon een ontremming die eigenlijk niet goed te begrijpen is van de context? Want dat is bij een manie vaak zo. Dat is heel vaak niet reactief op iets wat er gebeurt of wat iemand denkt. Dat is veel meer een soort toestand die iemand wat meer overneemt. En dus op zich moet je als professional dus heel goed kijken naar wat je ziet en of je daar onderscheid tussen kunt maken. Maar heel vaak is het ook gewoon hartstikke moeilijk. Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis ervaren hun emoties vaak heel intens, hebben vaak moeite met het reguleren van die emoties en hebben vaak ook nog eens problemen met het beheersen van de impulsen. En dat die combinatie maakt dat je soms aan de buitenkant gedrag ziet waarvan je ook zou kunnen denken van, hey, dat lijkt wel een manische periode of een hypomane periode. Dus Op zich denk ik, als je naar klassificaties kijkt, zou het kunnen zijn dat die twee verschillende stoornissen eigenlijk gelijktijdig bij iemand kunnen bestaan. Ja, dat kan. Het tweede is, het is soms super moeilijk om uit elkaar te houden. En is iemand ermee geholpen om het zo te definiëren? Ja, in sommige gevallen ook, want mensen met een bipolaire stoornis, mensen die hypomaan of manisch zijn, de effectiviteit van een stemmingstabilisator is enorm. Heel vaak reageren zij enorm goed, stabiliserend, hè, dus, en symptoomreducerend op lithium of een andere stemmingstabilisator. Dus het is, je moet ook wel stevig in je schoenen staan, zou je kunnen zeggen, om iemand die manisch overkomt, of dat je inschat dat het een hypomanie of een manie is, om die geen stemmingstabilisator te geven. En soms wordt dat ook wel als diagnosticum gebruikt. Dat je kunt kijken van, hè, en dat moet je dus ook niet zomaar doen, dat moet je niet laagdrempelig doen. Maar als je denkt van, ik denk nu echt sterk aan een hypomanie, dan kan het heel diagnostisch zijn, hè, dus eigenlijk helpen bij je diagnosestelling, om te kijken van hoe reageert iemand dan op een stemmingstabilisator. Als dat heel snel effect heeft, wat vaak het geval is, dan is dat min of meer bevestigend. Aan de andere kant, ja, iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis, die misschien ook een heel ontremde periode doorgaat en heel erg aan het feesten is, ik noem maar wat, hè, want het ziet er niet altijd zo uit hoor. En aan de drugs is en heel veel seksuele contacten heeft. Waar misschien biologisch gezien, of ja, ik weet niet of ik dat eigenlijk zo kan uitdrukken, maar waar misschien eigenlijk geen manier aan de orde is, maar die je wel lithium geeft, kan daar ook baat bij hebben, want het is nu eenmaal een stemmingstabilisator. Dus het heeft bij heel veel mensen een soort nivellerend effect of zo, hè? Dat het een beetje minder heftig wordt, dat scherpe kantjes eraf gaan. Dus ik vond het een goede vraag. Ik denk ook dat het dus ook voor professionals soms best lastig is om het uit elkaar te trekken. Kijken we nu aan tegen symptomen en uitingen, hè? Naar een buitenkant van iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Of kijken we nu aan tegen iemand die te maken heeft met een bipolaire stoornis, 1 of 2. Dat het soms moeilijk uit elkaar te halen is. Dus ik vond dat een goede vraag. En aan de andere kant, ja, laat dit ook denk ik een beetje de grenzen zien, ook van de psychiatrische wetenschap. En nou ben ik misschien ook niet van alle ins en outs, up-to-date nu. Ik heb me de laatste jaren zelf veel minder bezig gehouden, omdat ik niet met die doelgroep werkte. Bijvoorbeeld met de bipolaire stoornis. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat daar ook weer nieuwe wetenschappelijke evidentie voor is. Voor hoe je dat misschien kunt begrijpen of aantonen. Dus daarin is mijn kennis beperkt. Maar ook, het blijft bij psychische stoornissen zo dat het eigenlijk allemaal heel descriptief is, heel beschrijvend is. Waarbij we soms wel kleine puzzelstukjes vinden. Soms vind je wel een afwijking op een bepaald gen bijvoorbeeld, die je dan vaker terug ziet komen bij een bepaalde stoornis. Of je ziet op een hersenscan bepaalde afwijkingen bij bepaalde aandoeningen. En dat zijn in mijn ogen wel puzzelstukjes, maar daar kunnen we niet die volledige beelden mee begrijpen. Dus misschien hebben een borderline persoonlijkheidsstoornis en een bipolaire stoornis ergens ook wel weer een gezamenlijke factor of zo die daartoe leidt, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik weet niet of ik me helemaal goed kan uitdrukken. Maar we weten daar ook gewoon niet alles over. En dan kom ik weer terug eigenlijk bij mijn, ja, denk ik ook hele pragmatische instelling. Dat ik dan altijd kijk gewoon, wie heb ik voor me? Waar komt die zelf mee? Hè? Waar heeft die last van? Of wat zijn de problemen? En wat zie ik eraan? Wat kan ik bevragen? Wat kan ik onderzoeken? En waar zou iemand het meest mee geholpen zijn? En dan vind ik het heel prettig om wel echt die kapstok te hebben van die kennis van al die stoornissen. Want zoals ik al zei, ik vind het heel fijn dat ik weet van, hè, als ik denk in de richting van een bipolaire stoornis, moet ik echt goed denken ook aan de mogelijke medicamenteuze interventies. En daarnaast vind ik het ook heel prettig om als het ware die klassificaties vanuit een bepaald perspectief ook een beetje los te kunnen laten. Om gewoon te kunnen kijken, ja, naar de mens. En het sluit elkaar niet uit, vind ik. Ik zeg niet, we moeten de DSM overboord gooien. Helemaal niet. Daar zit ook gewoon heel veel kennis en wetenschap achter. Maar we moeten ook absoluut niet de mens uit het oog verliezen, waar ik helaas ook heel vaak mensen over hoor die dat zelf hebben meegemaakt. Die zeggen, ja, ik ben in de GGZ in behandeling of in behandeling geweest en ik voel me eigenlijk niet behandeld als een individu, als een mens, maar ik ben een poppetje met een paar klassificaties en voelen zich daar ook te weinig in gezien. Ik denk, nou ja, mijn ambitie is het altijd om die twee dingen samen bij elkaar te houden. Het gaat misschien weer over verbinding, nu op een beetje een andere manier dan anders, maar verbind die zaken met elkaar. Verbind wat we allemaal al weten. Waar we ervaring mee hebben opgedaan. Waar we dingen hebben uitgetest als het ware. Hè? Ook in wetenschappelijk onderzoek. Grote groepen zijn onderzocht van als die klachten hebben. Of we duiden dat als die stoornis. En we geven dit middel. Is dat dan wel of niet effectief? Nou, daar zijn ook heel veel zinvolle. Is heel veel zinvolle kennis uit naar voren gekomen. En daarnaast. Is het ook nog niet zo eenvoudig als het lijkt. Het lijkt ook helemaal niet eenvoudig. Maar is het niet zo dat iedereen met een depressie op dezelfde manier geholpen is? Dus we moeten ook individueel blijven kijken. De context blijven betrekken. Blijven kijken van welke factoren hebben een rol gespeeld hierbij. Want die zitten heel vaak niet alleen maar in de persoon zelf. Maar ook in de hele context. Hoe leeft iemand? Wat zijn de relaties? Wat heeft hij meegemaakt? En die twee dingen samenbrengen. Dus gewoon de menselijke kijk, maar ook de wetenschappelijke kijk. De integratie daarvan is in mijn ogen heel helpend. Nou, dit was hem voor vandaag. Ik ga hem er ook bij laten. Ik ben benieuwd of het overzichtelijk genoeg is geweest. Of ik een beetje duidelijkheid heb kunnen scheppen tussen die verschillen. Tussen een persoonlijkheidsstoornis en eigenlijk een andere psychische stoornis. Want die zijn dan vaak meer episodisch van karakter, zou je kunnen zeggen. Ook weer niet in alle gevallen, maar in het geval van de bipolaire stoornis zou je dat wel kunnen zeggen. Over de overlap die ook de kenmerken kunnen hebben en hoe lastig dat is om dat soms uit elkaar te trekken. Dat aan de ene kant heel relevant is om het wel te doen, omdat de interventies verschillend zijn. Hè? In het ene geval geef je misschien bepaalde medicatie, in het andere geval niet. Of andere medicatie. En hoe lastig het ook is om het eigenlijk allemaal te weten. Want de vinger erop leggen blijft gewoon ontzettend moeilijk. Dus het blijft ook steeds maar weer maatwerk leveren. En daar moeten we echt de mens bij in het oog houden. Nou, heel erg bedankt voor het luisteren. En ik wens je een fijne dag verder. En alvast een goed weekend, want dit was de laatste van deze week. En hopelijk weer tot de volgende. Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals, heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten? Dat kan via mail naar info@wienikegerrits.nl, een bericht via Instagram, waar ik te vinden ben onder Wienike_Gerrits, of op LinkedIn onder mijn eigen naam. Ik vind het heel leuk om ook jou beter te leren kennen en te weten wie er luistert. Jij kunt ook anderen inspireren door mij te taggen, bijvoorbeeld in je stories of je feed op Instagram. En wat jij van mij kunt doen, is in jouw podcast-app waar je deze beluistert een review achterlaten, bijvoorbeeld een aantal sterren. Wil je dat doen? Zo kom ik erachter of en hoe mijn podcast gewaardeerd wordt en wordt hij beter vindbaar voor anderen. Overigens kun je je ook abonneren op deze podcast in je app. Hoe dat per app werkt, weet ik niet precies, maar vaak is er een knop subscribe, abonneren of volgen. En dan krijg je automatisch een berichtje of in je app te zien als ik een nieuwe aflevering heb geplaatst. Maar nogmaals, super, super, super dank en tot de volgende!